dan ga ik de vergadering heropen. En dan gaan wij starten nu met agenda punt 4. De beeldvorming startnotitie jeugd en WMO samenleving 2024-2028. We hebben in totaal voor de beeldvorming en de oordeelsvorming samen 1 uur en 40 minuten ingepland. Om ook voldoende tijd te hebben voor de bespreking van de startnotitie armoede en schulden. Een toelichting. Startnotities jeugd en WMO-samenleving en de daarop volgende beleidskaders zien toe op de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de visie sociaal domein Wij zijn heel gezond. Met deze startnotities stelt het college de gemeenteraad in staat richting te geven aan het toekomstige beleid voor WMO, welzijn en jeugd. Om enige structuur aan te brengen beginnen we met de beeldvormende vragen over de startnotitie jeugd. Vervolgens gaan we naar de beeldvormende vragen over de startnotitie WMO. Eventueel kunt u tussendoor van woordvoerder wisselen. En tot slot gaan we door naar de oordeelsvorming, waarin we de beide startnotities gezamenlijk behandelen. Is er iemand die beeldvormende vragen heeft voor de wethouder? Meneer Rijkspoor.
Dank u wel, voorzitter. Over startnotitie jeugd. We zien een... Het onderscheid tussen keuze 2 en keuze 3 en met name het verschil in het budget. En eigenlijk is de vraag, wat krijgen we bij keuze 3 als het ware meer in verhouding met, dan met keuze 2? Kunt u daar toelichting op geven?
Ja, een goede vraag. Eigenlijk zeggen we bij keuze 3 dat we alles wat extra willen aanzetten. Maar ik denk dat je verschil met name merkt in dat we van heel zelf jeugdhulp willen gaan verlenen. En in scenario 2... beginnen we klein en die
snijden
beginnen we bij groot.
Groter. En de vervolgvraag misschien is, kunt u aangeven wat dan klein is en groot? Kunt u een voorbeeld geven
hoe ik dat zo voor me zou doen? We hebben ook twee jeugd hulpmedewerkers en in scenario 3 beginnen we met 5.
Ja, ongeveer.
Naast mij zit Annemarie Rijsbeek, senior beleidsregisseur.
Ik heb een korte verzoek als voorzitter. Dat ik ken jullie natuurlijk allemaal hartstikke goed persoonlijk. Dan zouden jullie toch de naambordjes iets naar me toe willen draaien. Als ik er zenuwachtig word. Zijn er nog andere beeldvormende vragen? Meneer Postma.
Ik was benieuwd hoe de wethouder het begrip normaliseren daaronder verstaat. En hoe hij dat in het kader van de keuzes zoals hij hiervoor ligt zou willen toepassen.
Een goede vraag. Normaliseren hebben we eigenlijk helemaal opgeschreven in de visie. Ik heb hem, hij staat er ook bij, in pagina 6. We willen eigenlijk problematiseren tegengaan. We willen remedicaliseren. En eigenlijk een vangnet bieden en ondersteuning voor mensen die het nodig hebben. Dat is eigenlijk, de GroenLinks heeft toen ook een amendement gemaakt op de visie over de term, het begrip normaliseren.
Ja, en die extra jongerenwerkers die u dan inzetten, zijn die onderdeel van dat proces?
Zeker. Ja, we hebben het natuurlijk over jeugdprofessionals, die veel meer zijn met die lichte jeugd op voor een deel kunnen verlenen. Net zoals bijvoorbeeld de POH jeugd, daar doen we dat eigenlijk al. We lopen even samen mee op, dus dat is daar een onderdeel van. Zeker.
Oké. Ja.
Kan ik iemand anders nog? Mevrouw Wesseling?
Ja, die shift van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid betekent dat ook dat er geïndiceerde zorg wordt vervangen dus voor die pedagogische basis en jongerenwerk? Of?
Nou, zo kan je dat niet stellen eigenlijk. Hè? Dus wat we eigenlijk zien is dat we een enorme toename zien van geïndiceerde jeugdhulp. En de vraag is even, is dat goed? Hè? Is dat allemaal geïnitieerde jeugdhulp? En ik denk dat je daar wel een beweging gaat krijgen naar meer normaliseren, even zo te zeggen. Dus in de versterking van de pedagogische basis zorgt uiteindelijk, moet ervoor zorgen dat je minder initieert. Maar het doel initiëren aan ziek, of het verminderen van initiëren aan ziek, is geen doel op zich.
Ik zag mevrouw Hildering Spoel.
Mag ik een aanvullende vraag?
Aanvullende vraag.
Dank u wel, voorzitter. Daar eventjes op ingaan op de vorige vraag. We zien toch wel een trend dat het steeds meer medisch wordt. Ook dat jongeren er zelf wat opener over zijn, wat meer bewust wordt. Dat is op zich een goede trend. En we gaan nu meer richting naar normaliseren daar in die kant. Gaan we dan niet meer tegen de maatschappelijke trend in? En kunnen dan ook de doelgroep, de mensen waarvoor we het doen, zich ook nog herkennen in de oplossing die we bieden?
Nou, eigenlijk de vraag stellen ze beantwoorden. Natuurlijk wil je dat mensen zich herkennen in oplossing. Je wilt misschien wel veel eerder erbij zijn. Hè? Bijvoorbeeld door, als je een programma op een school aanbiedt, in een collectief, zorgt dat en voor openheid, denk ik. En natuurlijk zullen mensen dat herkennen. En ja, ik hoop dat is dat antwoord op jouw vraag.
Ik vraag me zo duidelijk wel, voorzitter. Het is meer in die zin van, we gaan nu normaliseren, om te zeggen van, we gaan niet alles medisch beantwoorden, we gaan niet over wat zeggen, nou, iemand is druk, dus we gaan gelijk het DSM-boek erbij pakken, dus laten we kijken wat dat doet. Ja. Maar we zien wel een trend dat ja, jongeren, ik weet niet of je die trend herkent, dat ze ook zeggen van, ja, wij zijn eigenlijk, ja, steeds, wij weten ongeveer meer op de hoogte van, nou, ik ben druk, dus het zou misschien dat ze kunnen zijn. Ja. En dan gaan we nu zeggen, nou, misschien zijn er ook andere oplossingen voor. Ja. Daar ben ik bang voor, dat sommige jongeren dan afhaken, omdat ze zeggen, nou, nee, in ons taalgebruik zien we toch veel meer die medicalisering daarin terug.
Ja, nee, ik denk juist dat ik zie het tegenovergestelde de ontwikkeling. En ik was vorige week zaterdag was op het festival Uit de Schaduw. Het was op de Hoornenbroek, het werd georganiseerd door Hanne van Boom. Dat was eigenlijk een festival over mentale weerbaarheid. En wat je daar eigenlijk ziet, is daar halen, dat het echt naar de medische hoek gaat. Hè? De psychische kwetsbaarheid even om een voorbeeld te geven. En je ziet daar heel erg de wens voor zelfregie. En vanuit de doelgroep zelf. En ik denk dat steeds belangrijker wordt, dat je eigenlijk de ervaringsdeskundige steeds zelf beter laat meedenken aan zo'n oplossing. Ik denk dat we voor een deel daar een aanbod voor moeten creëren. Of in ieder geval open voor moeten staan om daar op te kunnen acteren.
Dank
u
wel, voorzitter.
Ja?
Mevrouw Winderen, heel dringend.
Ik heb even een vraag, want er worden aan het begin ook een aantal punten opgenoemd, hè, zoals waar jongeren in heel veel last van hebben, stress, hoog geluksnorm, medicalisering, dat hele rijtje. Door vooral aanpak op die pedagogische basis te hebben, ziet u dat dan die problemen opgelost worden? Of zijn er nog andere zaken waar dan op gefocust wordt? Ja.
Nee, was dat maar waar, zou ik willen zeggen. Want volgens mij is het een breed maatschappelijk probleem. En we gaan het niet met deze beleidsnelheid oplossen. Nee. Dat zal wel een ambitie zijn, maar dat lukt niet. Het is van een maatschappelijk vraagstuk. En dit is een onderdeel ervan, maar ik denk dat het veel breder is. Ik denk dat in de spreekkamer van de huisarts een gesprek gevoerd moet worden. Op scholen, thuis, in buurten, eigenlijk allerlei plekken. En dit is daar een aanzet voor.
Het wordt ook genoemd, we gaan samenwerken met interne en externe partners. En nu is ook wel even de vraag van hoe ziet die planning eruit? Hoe gaat het vorm krijgen? Hoe wordt die participatie vormgegeven? Is daar al een idee bij?
Dat is eigenlijk continu, is dat een zowel de WWO als de WIO, het zijn eigenlijk continu gesprekken met onze partners. Eigenlijk helpt de tijdgeest ons een beetje, want het integraal zorgakkoord en vormgeschreven jeugd zorgt dat je toch elkaar op een andere manier spreekt en opzoekt. Voor jeugd staat er eigenlijk ook een planning onderaan de strategie, waarin we eigenlijk voor kort laten zien wat we aan het doen zijn. Tegelijkertijd ja, vinden allerlei gesprekken plaats en dan halen we ook op. Dus in die zin, die planning is niet zo strak, maar wij zeggen wel van, nou, we willen in gesprek met jongeren en met de ouders en met de aanbieders.
Dan zag ik aan de linkerflank nog wat handen mogen. Ja, meneer Ekenboom.
Dank u wel. Er wordt gezegd dat er gekeken wordt naar voorbeelden uit andere gemeenten, bijvoorbeeld gemeente Huizen. Die wordt heel concreet genoemd, wordt er ook gekeken naar andere gemeenten, bijvoorbeeld via gemeentedeler zonder VNG?
Ik weet niet of we via de gemeentedeler VNG kijken. Ik ben zelf in Deventer geweest. En de Deventer aanpak is echt heel interessant. We zijn met een groep naartoe gegaan en hebben ons ook goed laten informeren. Huizen, die geven zelf jeugdhulp en dat werkt goed. Dus daarom noemen we Huizen. We zijn ook in Utrecht geweest, dus zo proberen we echt overal ons dicht op te halen. Want ik ben wel van de school beter goed gejat dan slecht bedacht.
Mevrouw van der Beek.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had een vraag over het advies van de adviesraad Sociaal Domein. Die beschrijft specifiek, paragraaf 2, maar nogmaals aandacht voor het opnemen van een proactieve houding van professionals. Om laten zien, dat laatste stukje actieve houding, wat kan ik me daarvoor voorstellen?
Dat zou je eigenlijk een adviesraad moeten vragen. Die heb ik zelf niet scherp. We hebben wel gesprek gehad met adviesraad, maar daar was ik zelf niet bij, maar specifiek hierover. Kijk, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat we proactief zijn, hè? Dat we opzoeken, dat we luisteren, dat we openstaan. Dus ik weet niet of het een tegenstelling is of een extra aandachtpunt van let op dat dat wel gebeurt en dat we niet, dat we wel alert blijven als overheid.
Oké, u heeft daar nog zelf geen terugkoppeling aan?
Voor dit specifieke onderwerp.
Zijn er nog andere beeldvormende vragen? Meneer Postma.
Ik heb het volgende stuk lezen, dat u keuze 2 hè, bewust kiest, schrijft u ook op, hè. Maar als u in dit model, het werk- en denkmodel wil geloven, dan stapt u dan niet gelijk door naar keuze 3. Ik zou zeggen, hè, zet er maar even stevig in. Waarom deze tussenstap van 2 jaar?
Nou, ik denk dat er dus zoveel eigenlijk aan de hand en er speelt zoveel dat je denk ik eerder gepasseerd door kan gaan. En als de scenario's goed zijn, dan die 2 jaar mij betreft niet uit, dan kunnen we nog 1 jaar hebben. Omdat dat gewoon goed is voor de jeugdigen. Maar voor nu denk ik scenario 2 is volgens mij een hele beheersbare en goede manier om hier aan de slag te gaan.
Absoluut.
De gemeente is 100% verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hoe lost u met die 2 extra jeugdhulpmedewerkers de wachtlijst op?
Nou, was het maar zo simpel. Hè? Ook als ik 100 medewerkers heb, zou ik het niet kunnen oplossen. Er zijn denk ik een aantal scenario's. Enerzijds denk ik, gaan we regionaal kijken naar de wachtlijst.
Dus het antwoord is niet?
Nee, zo simpel is het niet. Dit zijn complexe problemen. Een simpel antwoord ja of nee bestaat niet voor een heel complex probleem. We hebben instroom en uitstroom en dat onderzoek gaan we regelen optuigen. Dat is belangrijk omdat alles elkaar raakt. Wat we doen met met 2 jeugdprofessionals is het aantrekkelijk maken ook om voor andere verwijzen ons te verwijzen, omdat we gelijk kunnen starten met jeugdopvang. En daar bouwen we ervaring mee. Wat je natuurlijk ook wil, als je indicatie komt waar veel meer naar de pedagogische basis, meer ruimte ontstaat. Voor de wat zwaardere jeugdhulptrajecten. En zo probeer je aan al die knoppen te draaien om zoveel mogelijk die wachtlijsten weg te werken. Want ik ben het natuurlijk helemaal met u eens, dat is mega onmenselijk en daar willen we allemaal wat doen.
Mag ik aan de kant op mijn vraag? Voelt u zich verantwoordelijk voor de jeugdigen die op de wachtlijst staan?
Zeker.
Dank u wel voor het aanvullen. Op pagina 8 eventjes over de wachttijden staat er. We zetten in op geen besturing wachttijden. We investeren in onze samenwerking met huisartsen en scholen. Met als doel om kinderen en gezinnen sneller passende hulp te kunnen bieden. Dat doen we toch op dit moment nu al? Dat is toch eigenlijk niet nieuw?
Nou, wat je ziet is dat we, ik denk dat we daar nog echt nu het afgelopen half jaar echt versnelling aan brengen. Zowel met onze gesprekken met de huisartsen, en je ziet ook dat daar wel de gesprekken veranderen. En ook wel de inzichten. Waar een huisarts in het verleden over het algemeen zijn de zorgers van de huisarts, zie je eigenlijk nu dat er steeds meer bewustwording ontstaat van, hey, we moeten het samen doen. En dat is echt een andere manier van samenwerken dan in het verleden plaatsvond. Je ziet ook in het onderwijs, dat steeds meer de connectie wordt gezocht van, hey, hoe kunnen we onderwijs veel meer faciliteren als het gaat om jeugd. Dat doen we met jeugdcoaches op scholen. We hebben onderwijszorgarrangementen, dus op die manier proberen we dat wel te intensiveren. Nou, ik zou zeggen, dus we doen het al, alleen ik denk dat we een paar stapjes bij zijn.
Mag ik een aanvullende vraag opzetten?
Zeker.
Dank u wel. Komt er nog volgens, ik zie in de standaardtitie dit eigenlijk als verbeterpunt om die wachttijden korter te maken, komt daar nog meer bij of komt dat zo dadelijk in beleidskader nog een aantal concrete stappen om die wachttijden te verkorten?
Ja, ik denk dat het daar zeker aandacht krijgt, maar nu is de ambitie, en daar komt vast nog een voorstel vanuit de regio, dat we echt aan de slag willen met het regionaal aanpakken van wachtlijsten, omdat het is eigenlijk geen lokaal probleem, het is een landelijk probleem en ik denk dat je regionaal hier de grootste klap mee kan maken.
Ik zag de heer Postma nog.
Ik
wist niet of dat ook een afspraak
was. Dan mag u eerst.
Mevrouw Voorheim.
Wethouder, er is een tijd geleden een motie aangenomen dat er een wachtlijstcoördinator ingesteld zou worden. Dat wil zeggen dat het zo'n 3 jaar geleden is. En nu spreekt u over een onderzoek. Wat is er dan gebeurd met die wachtlijstcoördinator?
Daarover vraagt u mij. Ik weet dat dit is een nieuw vraagstuk. Het idee is om dat ook samen met het ministerie te doen, om echt structureel en fundamenteel onderzoek te doen naar de wachtlijstcoördinator. Dat is anders dan de wachtlijstcoördinator. En wat sowieso goed om te melden is dat we natuurlijk ook overbruggingszorg inzetten. Hè? Dus dat we echt wel de zware casuïstiek dat we die niet op een wachtlijst laten staan, maar dat we daar wel ons best voor doen om daar tijdelijk een andere oplossing voor te zoeken.
Meneer Posma.
Ik denk dat de kern van de oplossing ook is, hè, als je meer in het voorveld zou willen, en ik denk dat dat de juiste werkwijze is, en je wil vooral preventief daar werken, dan is het natuurlijk wel key dat je probleemjongeren, of jongeren met een vraagstuk, wel snel in beeld krijgt. En de vraag is dan, hoe kun je hun nou eerder detecteren, wat voor instrumenten gebruik je daarvoor om eerder met ze in contact te komen? Die oplossing in het voorveld gaat natuurlijk werken op het moment dat je snel in beeld krijgt. Wat is daarvoor nodig?
Ja, je moet op zoek naar die vindplaats. Die vindplaats is vooral op school, denk ik. Hè. Dus we willen met jeugdcoaches aan de slag op scholen. Er zijn nu al 3 scholen waar we jeugdcoaches hebben. We willen op zoek met jongerenwerk natuurlijk naar de doelgroep. Kinderwerk. Je ziet natuurlijk dat we dat blijvend versterken eigenlijk. Hè? Dus de corona hebben we gedaan, maar we zien eigenlijk ook de meerwaarde daarvan. En daarom willen we het ook langdurig vasthouden. Want daar moet je het
doen. Ja. Mag ik nog één vraag aan? Dan ben je daar, hè? En dan ga je ermee preventief aan de gang. Hoe voorkom je dat je daar dan vervolgens heel lang mee bezig in het project komt? Hè? Er zit geen indicatiestelling aan vast, dus daar zitten nog geen harde protocollen van te stellen, die we de jeugdzorg wel allemaal kennen. Hoe voorkom je nou dat je te lang in het voorveld bezig bent, hè, en te laat feitelijk doorverwijst, hè, naar het sociaal plein, omdat er volgende stappen moeten worden genomen?
Ja, en als ik dan zo vrij mag zijn, voorzitter, dan zou ik ook graag wel het parallel willen trekken met bijvoorbeeld begeleiding in de wijk. Daar zie je eigenlijk ook het samen oplopen. En als dat te lang zou duren, dan is het volgens mij de bedoeling weg van de interventie. Dus aan de voorkant moet je natuurlijk wel goed kijken van wie is geschikt waarvoor. En als het relatief te zwaar is, en kijk het voordeel, dus we werken natuurlijk ook wel echt met SKJ geregistreerde jeugdmedewerkers. Dus en dan mag je ook van verwachten dat er natuurlijk wel een goede selectie is. Tegelijkertijd hoop je natuurlijk dat die instroom in de pedagogische basis vindt en dat daar zijn ook wel de professionals lopen om eventueel terug te fluiten naar de gemeente.
Nog een aanvullende vraag voor mevrouw Vlaar.
Vindt u de SKJ geregistreerde jeugdwerkers beter gekwalificeerd dan de jeugdzorgprofessional of de huisarts?
Nee, niet. Waarom vraagt u
dat? Dat mag ik niet zo zeggen. Nee, dat mag ik niet zo zeggen. Het is jouw wat we gaan. Ik snap dat je dit wil weten.
Ik weet niet of dat
nou
bedoeling is.
Ik snap dat je dit wil weten.
Oké, mevrouw van der Beek.
Ja, ik moet eventjes. Ik vraag van mij die vraag als dag voorzitter. Collectief komt veelvuldig in dit bedrijf voor. Collectief aanbod, maar ook collectief aanbod naar ouders. Is er ook rekening gehouden met privacy van de jeugdige families en ouders in het aanbod?
Nou ja, zeker. Sterker nog, ik zou er eigenlijk wel wat in willen doen met privacy. Hè. Als het gaat over het delen van gegevens. Zeker binnen jeugdhulp is privacy ook echt wel een bottleneck. En er wordt natuurlijk in Den Haag nu ook wel aan gedaan met de wet Wams. Maar ik zou willen dat we daar wat minder krampachtig mee om zouden gaan, heel eerlijk gezegd. Met respect natuurlijk voor ieders problematiek hoor. Maar natuurlijk, collectief is natuurlijk wel vrijwillig. Maar ik kan me voorstellen, en ik weet toevallig dat we een soort van Teams hebben gehad, of Zoom. Voor ouders met echtscheidingsproblematiek, waarbij je ook anoniem van inbod gevoerd. En dan heb je toch collectief, maar waarbij je wel de anonimiteit bewaakt.
Zie je verder nog beeldvormende vragen voor dit onderwerp? Ja, ik dacht dat meneer Rijkspoor de woordvoerder was.
Ik dacht dat
twee
woordvoerders
waren. Oh,
dat is een beetje een
voor je.
Zo heb ik het gelezen.
Oh ja, nou ja, goed.
En vraag is voor zeg maar.
Prima, stel een vraag.
We vragen aan de wethouder, aan het eind van de vorige coalitieperiode hebben we ook samen met de PvdA in een werkgroep gezeten en die ging over de evaluatie van beleid. U weet het nog wel. U weet het echt niet meer? Het duurde heel lang, maar het was altijd leuk. Maar wethouder, het ene ding, dat doet u hierbij wel, betrekt de raad er eerder bij. En het tweede was, van wanneer zijn wij nou blij, wanneer vinden we dat beleid geslaagd is? Dus mijn vraag aan u is, komt u nu met een uitwerking ook nog met KPI's of kengetallen, waardoor we daadwerkelijk kunnen zien dat we over 4 jaar een blijere jeugd hebben die met minder zorg toekomt?
De wethouder.
Nou, het is bijna of... Het is bijna een presenteerplaatje. Dat staat ook in. Hè. We gaan aan de slag met het DIN. Doelen, inspanningen, netwerk. Dat klinkt wel abstract. Het staat op pagina 15. Maar dat is echt een uitwerking waar we concreet maken wat we gaan doen. En dat betekent niet dat in het verleden stond er wel eens we gaan iets intensiveren. En dat was dan ongeveer waar we op moesten koersen. En ik geloof dat we daar veel strakker op moeten sturen. En de raad ook de tools krijgt, of in ieder geval inzicht. Van als we vinden dat bijvoorbeeld... we hebben als visiewijze in Hilversum sterke buurten. Dan is een onderliggend doel is Hilversum en een netwerk en vorm een gemeenschap. En dan is de vraag van hoe ga je dat dan meetbaar maken? Hè? En dan kunnen we zeggen, nou, we vinden eigenlijk een percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet voor wijk en buurt, als dat een bepaald percentage is, dan vinden we het geslaagd. Maar dan is vervolgens de vraag van, nou, hoe gaan we dat dan doen? Nou, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, de prestatieindicator is het aantal sociale woningsinitiatieven dat we vanuit de gemeente mede mogelijk gemaakt hebben. Dus op dat niveau willen we het gaan inzichtelijk gaan maken. Omdat namelijk het raadsonderzoek zegt dat we logische samenhang moeten aanbrengen tussen onze doelen en onze activiteiten. Dus daarvoor hebben we het DIN gekozen. We zijn nu mee bezig en dat is echt geen makkelijke exercitie. Ik kan me nog eens een pizza-sessie uit het verleden herinneren waar we het nooit eens werden. Dus wij komen met een goed plan, maar dat gaat zeker aandacht krijgen en een goede uitwerking in de beleidspolitiek.
En concreet?
Zeker.
Ja, ik wacht erop.
Ja, ik wacht
erop. Verheug erop.
Het staat ook genoemd, dus ja.
Mevrouw De Jong.
Dankjewel. Bij tabel 3 staat sterke buurten. Hilversum krijgt ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Onze vraag is, denkt u dat er genoeg ondersteuning is?
Dat is voor WMO.
Oh, sorry.
Zo.
Ja. Weet hem vast.
Is niet stom, hoor.
Aanpassen.
Mevrouw van der Beek.
Ja. Ik krijg een pagina 15. Over de voorkeursvariant had ik nog een vraagje. Het college adviseert de start van de keuze 2 in plaats van variant 3. En deze zorgvuldige aanpak sluit aan bij de gewenste beweging van ziekte en de zorg en gedrag en gezondheid. Er zit ook een stukje potentie in, wijkgroen gericht werken. Als we variant 3 nemen, zou het dan niet eerder een integrale aanpak beter...
De vraag die de heer Posma ook stelt. Ik denk dat een gefaseerde aanpak, een gecontroleerde aanpak, beter werkt en ook nu beter op zijn plaats is dan gelijk voor scenario 3 te gaan. Maar dat is het volgende scenario van de politie. We werken integraal, hè, trouwens, dus dat is geen tegenstelling overigens. Nee.
En dat zou ik dan vragen om mevrouw Edwin.
Deze week zijn natuurlijk cijfers bekendgemaakt, hè? Ja. Over gelukkige kinderen. Hè? Hoe komt het stuk kansongelijkheid in dit stuk terug? Want dat was ook wel iets wat terugkwam in die cijfers. Wat voor ruimte en aandacht gaat er naar die kansongelijkheid uit?
Goede vraag, voorzitter. Kansongelijkheid staat ook genoemd, hè? Als een doel dat we terug willen laten komen in... Of een uitdaging terug willen laten komen in de beleidsnotaas. Dat hebben we drie doelen aangekoppeld. Hilversums kinderen groeien gezond en veilig op. Hilversums ontwikkelen zich en krijgen onderwijs en arbeidskansen die bij hen passen. En Hilversums gezinnen krijgen ook ondersteuning waar dat nodig is. Dus dat ze ook teruglezen, zowel in deze beleidsnotaas als straks voor een deel straks in de armoede notitie.
Kunnen
collega's
nog concluderen dat mevrouw Van Wijn nog een vraag heeft?
Voorzitter, ik heb er nog wel drie.
Oké.
Klopt het dat de definitie die het college gebruikt anders is dan de landelijke definitie? Volgens mij wees de adviesraad Sociaal Domein op, of de cliëntraad, of wijst de adviesraad Sociaal Domein. Waarom is gekozen voor een andere definitie dan landelijk gebruikelijk is?
Voorzitter, u heeft over de definitie over jeugdhulp. Want ik heb het ook gelezen en wat je eigenlijk ziet is, wij hebben dat eigenlijk geprobeerd, denk ik, later even op te schrijven. Ik zie zelf geen link tussen de landelijke definitie en deze definitie. Dus als u hem wel ziet, dan hoor ik graag, maar ik vind deze eigenlijk meer leesbaar, even zo te zeggen, dan de landelijke definitie.
Dan mag een vraag voor mij. Sorry. Mevrouw Verwijn nog een vraag stellen, denk ik? Of? Meneer Postmaker, ik heb dat niet gezien, excuus.
Ja, ik ga de hele avond door, voorzitter.
Oh. Ja,
ik
wil
de mensen aan.
Meneer Postmaker. Ik wacht op
mijn beurt. Wij wisselen gewoon elkaar af. Nee. Nou, ik even vragen. U koppelt een stuk heel sterk aan het Integraal Zorgakkoord, wat ik snap. Hè? Tegelijkertijd is het net ook vers van de pers eindelijk een hervormingsagenda jeugd. Hè? Die kent u ongetwijfeld ook uit uw hoofd. Maar een van de kenmerken daarvan is wel de afbouw van de intensieve specialistische verblijfszorg. En dat betekent dat we straks ook lokaal een oplossing voor deze kinderen moeten bieden, die niet meer vanzelfsprekend naar een 24-uur verblijfsinstelling gaan. En dat legt wel heel veel extra druk op de zorg, want dan moeten we toch maatwerkprogramma's voor gaan bieden. Hoe ziet u dat in relatie met de keuze voor het model B?
Goeie vraag. Ik zie eigenlijk model B aanvullend op eigenlijk de programma's die ook regionaal lopen. Als het gaat over de hervormingsagenda, zie je dat er ook regionaal daar ook middelen voor willen vrijmaken om daar echt wel gericht aan de slag te gaan. Want dat gaat ook over hoe ga je aanbieden. Dus u kent de complexiteit van dat vraagstuk. Maar het gaat natuurlijk zo thuis mogelijk en ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Maar ik denk dat het echt nu nog de voorbaat is om daar al echt hele concrete uitspraken over te doen.
Ja, dat is waar, maar er staat wel in de hervormingsagenda 2030 hè, als richttermijn, hè, waar overigens denk ik niemand in gelooft, maar goed, het staat er wel. En dat is toch 6 jaar verder, dat lijkt ver weg, hè, maar dan moet je je wel op voorbereiden op dat dat de komende jaren al gaat gebeuren. Hè. 2030 is een eindtermijn.
Ja. Voorzitter, ja, de inkt is net droog. Hè. De VNG-congres heeft net daar zijn akkoord gegeven.
Ik was erbij, heb ik
begrepen. Ja, we noemen het ook hè, heel duidelijk, de hervormingsagenda. Het krijgt ook een plek.
Ja.
En ik denk dat we in de uitwerking is de vraag van waar we staan in het proces. Maar het zal een adaptief proces worden, om het dan maar eens even zo te zeggen. En we hebben. Adaptief, ja. Dat we in ieder geval rekening houden dat het kan landen. Nou ja, dat zie je natuurlijk. Dat we rekening houden dat de hervormingsagenda kan landen in de beleidsintitie jeugd. En we hebben natuurlijk ook boven regionaal allerlei acties uitstaan. Dus het is het wordt een samenspel.
Mevrouw Fijn, maar natuurlijk.
Ja, voorzitter. Heeft de wethouder kennis genomen van de resultaten van de halvering van de jeugdzorg in 2015?
Kunt u uw vraag iets verduidelijken?
Mevrouw Verwij.
Even denken of ik het nou makkelijker moet zeggen. In 2000, ik moet er dus iets bij uitleggen. Hè. Ja. In 2015 is er 25 tot bij de 40% van de jeugdzorggelden weggehaald. Niet alleen de jeugdzorg, maar ook de thuisloze opvang en maatschappelijke opvang. Dus er zijn allerlei voorzieningen weggegaan. En die hebben we later als gemeente weer moeten optuigen, zodat we ze nu weer hebben. Dus heeft de wethouder kennis genomen van de effecten van de bezuinigingen die wij toen hebben moeten doorvoeren?
Ja, voorzitter, ik was erbij
ja,
als raadslid in 2014. Maar ik zou me eigenlijk wat breder willen trekken. Wat je ziet is natuurlijk dat we lopen een beetje vast in het systeem. En of dat nou te maken heeft met de decentralisatie, ik denk voor een deel ook niet. We zien natuurlijk de vraag naar de in-serieuzer. Sinds de, als ik me even zin had ja, gemaakt, voorzitter.
Het gaat van het antwoord af. Hè. Ik probeer ook mijn vraag echt zo kort mogelijk te stellen. En u zegt ik ga hem breder trekken. Dat was mijn vraag. Heeft u kennis genomen van de effecten van de bezuinigingen op de jeugdzorg die we in 2015 genomen hebben?
Dan zou een ja of nee moeten verstaan.
Nou voorzitter, ik ga zelf ook antwoorden. Ik was raadslid in 2015, dus ik weet niet welke hoek u op wilt, maar dat is mijn antwoord.
Dus het antwoord is ja. U heeft kennis genomen van de effecten van de bezuinigingen op de jeugdzorg in 2015.
Ja, maar ik weet waarheen.
Laten we dan naar de volgende vraag gaan. Anders dan.